Goed, de bedoeling voor vanavond, deze laatste keer, is dat we de laatste versen bespreken van het boek aan de Hebreeën. En dat ik daarna met jullie nog een kort terugblik houd over het gehele boek, zodat we hopelijk weer een klein beetje helder hebben wat we in de afgelopen jaren, het is bijna 2 jaar geleden dat we begonnen, dat we helder hebben wat we al die tijd hebben gedaan en met elkaar hebben gezien. Nu eerst het slot van de brief, vanaf vers 20. En dat moet je zien als een zogenaamd postscriptum, een PS, onderaan een brief, zoals wij dat ook wel doen. Je hebt je brief geschreven en, oh ja, je moest nog even wat schrijven wat je eerst vergeten was en je zet er PS onder. Dat is bij ons de functie van zo'n PS, maar vroeger had dat nog iets meer in zich. En zeker bij zo'n officiële brief. Dat was namelijk het geval. Als iemand een brief schreef aan een ander, dan maakte die in de meeste gevallen gebruik van een beroepsschrijver, een secretaris. Dat zie je ook in de brieven van Paulus terugkomen. Dan is de brief bijna aan het eind en dan lees je daar, helemaal aan het eind bijvoorbeeld, nog een keer, de groetenis met mijn hand, staat er dan. En dat betekent dat op dat moment niet de secretaris meeschrijft, maar Paulus zelf de pen ter hand neemt en als het ware zijn handtekening eronder zet. Hè, natuurlijk ook om te laten merken dat het echt van hem is. Dus dat was in de oudheid de gebruikelijke functie van zo'n postscriptum. Je had de hele brief laten opschrijven door een secretaris, maar het slot, dat deed je dan nog zelf. Als een persoonlijke groet. En zo moet je eigenlijk ook dit gedeelte vanaf vers 20 zien, dat de apostel nu als een postscriptum zijn persoonlijke zegen en groet meegeeft aan deze gemeente. Het begint met een zegenbede en lofprijzing in vers 20 en 21. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, terwijlke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Een zegengroet, een lofprijzing van 2 versen lang en ook nog lange zinnen. Ja, als je bij de brieven van Paulus kijkt, soms is het wat langer. Kijk maar na bij iedere brief. Soms is het wat langer, soms is het ook gewoon heel kort. De genade zij met u allen. Deze was straks nog een keer, maar dat is ook de afsluiting onder bijvoorbeeld de brief aan Titus. Dus soms is het kort, maar soms kan zo'n zegengroet aan het eind ook lang zijn. En hier is het dus behoorlijk wat langer. De God nu des vredes, zo wordt de Heere hier genoemd. Waarom wordt hij nou nadrukkelijk God des vredes genoemd? Nou, je zou kunnen denken aan de dreigende oneenigheid in de gemeente. Sommigen die dreigen af te haken, waardoor er scheuring zou komen in de gemeente. Dat zou een motief kunnen zijn dat de Heer hier God des vredes wordt genoemd. Ik denk persoonlijk liever dat je moet denken aan de God die de vrede heeft bewerkstelligd. De God die vrede heeft gebracht door het bloed van zijn zoon. Want daar ging toch het hoofddeel van de brief over. De vrede die God heeft aangebracht in het werk van Christus als het meerdere offer. En wat wordt er over de God nu des vredes gezegd? Die de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwige testament uit de doden heeft wedergebracht. Een lange zin. En wie daarmee bedoeld wordt, voegt hij er dan meteen aan toe, namelijk onze Heere Jezus Christus. De 3 meest voorkomende namen waarmee de Zoon van God wordt aangeduid in het Nieuwe Testament. Eerst die omschrijving, die de grote herder der schapen heeft wedergebracht. De grote herder der schapen. Nou is het wel opvallend dat het eerder in de Hebreeënbrief nooit over Christus als herder ging. Dus het is echt een nieuwe aanduiding die niet eerder in deze brief voorkwam. Natuurlijk wel een aanduiding die we kennen, door de Heer Jezus zelf gebruikt, Johannes 10, waar hij zegt, ik ben de goede herder. Je kunt ook denken aan de brief van Petrus, waarin Petrus ook meerdere malen schrijft dat de Heer Jezus de herder is, de grote herder ook. Nou, zo wordt hij hier dus ook genoemd, de grote herder der schapen. En wat heeft God met hem gedaan? Hij heeft hem wedergebracht uit de doden. Wat natuurlijk ziet op de opstanding. En dat woordje wedergebracht zou je heel letterlijk kunnen vertalen als omhoog gebracht. En wat natuurlijk ziet op Christus verhoging. Ook dat is opvallend dat het zo verwoord wordt. Want we hebben eigenlijk in de Hebreeënbrief ook eerder nooit iets over de opstanding van Christus gelezen. Als het ging over Christus verhoging, ging het altijd over zijn verhoging in zijn hemelvaart. Dat zijn zitten aan Gods rechterhand en zijn ingaan in de meerdere tabernakel bijvoorbeeld. Dus dat kwam wel vaak naar voren als Christus verhoging, niet zozeer zijn opstanding uit de doden. Maar hier wordt het wel zo genoemd. En hoe heeft God dat dan gedaan, die opstanding? Door het bloed des eeuwigen testaments. En hoe moet je dat nou zien? Dat Christus is opgestaan, dat God hem heeft opgewekt door het bloed van het eeuwige testament. Nou, je moet dat eigenlijk zo zien, dat de opstanding het bewijs was dat zijn offer was aangenomen. Dat zijn bloed voldoende was tot verzoening. Christus heeft zijn bloed gestort en als bewijs dat dat bloed toereikend was tot verzoening, heeft God de Vader hem uit de doden opgewekt. En nu wordt dat hier genoemd het bloed van het eeuwige testament. En dat is natuurlijk een opvallende omschrijving. En dat hebben we wel eerder gezien in de Hebreeënbrief. Want u weet, vanuit eerdere verzen, testament mag je ook vertalen met verbond. En in de Hebreeënbrief werd daar altijd mee bedoeld het nieuwe verbond. Waarvan we tegen elkaar gezegd hebben, dat gaat over de nieuwe bedeling. De nieuwe bedeling die is ingegaan door het offer van Christus. De oude bedeling van Mozes tot aan Christus, dat was het oude verbond. Dat was de tijd van het bloed van dieren. De tijd dat er dieren geslacht werden. Na de komst van Christus is het de tijd van het nieuwe verbond. Waarom? Omdat nu het grote offer gebracht is. En het bloed van Christus is meer dan het bloed van dieren. Het offer van Christus is meer dan het offer van dieren. Christus heeft een beter offer gebracht. En daardoor is er nu ook een betere verbondsbedeling. Hier wordt het...
Jeremia die spreekt ook in hoofdstuk 31 over een nieuw verbond.
Klopt.
Doelt hij hier ook al op of moet ik het anders zien?
Ja, de vraag is even voor de opname. Doelt Jeremia in hoofdstuk 31 bij het nieuwe verbond, doelt hij dan ook op de nieuwe bedeling van het verbond? En het antwoord is inderdaad ja. En zo wordt het ook, Kees, in Hebreeën 8 uitgelegd. Toen we daar waren, hoofdstuk 8, toen hebben we dat ook gezien met elkaar. Want daar wordt Jeremia eigenlijk ook letterlijk geciteerd. Dus dat is inderdaad de betekenis daarvan. Ja. En dat verbond wordt hier zelfs een eeuwig verbond. Het bloed van het eeuwige testament. En dat is natuurlijk om aan te geven dat dit verbond, dit offer van Christus, dat het een eeuwige kracht heeft. En dat het voor eeuwig blijft bestaan, ook in zijn uitwerking. En dat woord eeuwig is ook al vaak langsgekomen in de brief. Want dit eeuwige verbond, dat hangt natuurlijk samen met een eeuwige zaligheid. Zo staat het in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 9 gaat het over een eeuwige verlossing. Ook in hoofdstuk 9 gaat het over de eeuwige geest, als aanduiding van de Heilige Geest. En ook nog in hoofdstuk 9 gaat het over de eeuwige erfenis. Dus het bloed van het eeuwige testament hier, dat draagt, dat bewerkstelligt werkelijk een eeuwige zegen. Nou zit er nog iets in dat grote herder der schapen, want waarschijnlijk verwijst de apostel hiermee, of verwijzen is misschien zelfs een groot woord, maar refereert hij hiermee aan Jesaja 63. In Jesaja 63 vers 11, daar gaat het over Mozes en zijn volk. Waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Nou, en als je in de Septuagint-vertaling zou lezen, dan zou je daar zien staan de herder der schapen. Dus dat betekent voor de mensen die dit lazen en die de Septuagint-vertaling kenden, we hebben al eerder gezien dat hij daar eigenlijk altijd uit citeerde, dat dit een bekende uitdrukking is, hè, de herder der schapen. Alleen, in Jesaja was het dan verbonden met Mozes, en nu is dat verbonden met de Heer Jezus. Maar dat zou natuurlijk in het geheel van deze brief heel goed passen, omdat het heel vaak ging over een vergelijking tussen iemand uit het Oude Testament, meestal Aaron, maar soms ook Mozes, en dat dan dat de apostel dan liet zien, de Heer Jezus, die overtreft hen. Misschien zit het er niet achter, maar het woordgebruik is te opvallend en ik ga er zelf wel in mee dat hij waarschijnlijk dus aan Jesaja 63 denkt als hij dit schrijft, waar het over Mozes gaat en dan nu toegepast op het meerdere werk van de Heer Jezus Christus. Dat is wat God gedaan heeft in Christus, vers 20. En wat hij daarna gaat noemen, in vers 21, dat is wat God nu doet in de christen. Ja, dus vers 20 over wat God gedaan heeft in Christus en nu wat God doet, nog steeds doet in de christen. En natuurlijk ook weer door Christus en op grond van het werk van Christus. Want wat is zijn wens? Vers 21, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen. Dus hij wenst dat God de Hebreeën zal volmaken, toerusten om goed werk te doen, goede werken te doen, het volbrengen van zijn wil. En hij spreekt daarmee uit, dat is uiteindelijk afkomstig, en alleen mogelijk doordat God dat werkt. Hij heeft natuurlijk al verschillende malen een oproep gedaan tot een heilige levenswandel. En hier wenst hij hun dat toe door de kracht van God. En dan zie je dat je die dingen ook weer aan elkaar moet verbinden. Hè, wat het bevel, dat moet samengaan met de belofte. Het bevel tot goede werken moet samengaan met de belofte dat God die goede werken ook wil bewerken. Werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is. En dat woord welbehagelijk zijn we ook al eerder tegengekomen. En ook in dit verband, als ik kijk naar bijvoorbeeld 12 vers 28, dan staat, door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. En dat ging ook over de levenswandel. En er zijn meer versen waarin de apostel heeft aangedrongen op een heilige levenswandel, ook in deze laatste twee hoofdstukken. En hier wenst hij hun toe dat God hen daarbij zal vervullen met zijn genade. Hoe doet God dat? Door Jezus Christus, natuurlijk. Want geen enkele zegening gaat buiten Christus om en is verdiend door Christus over wie het net ging, die zijn bloed heeft gestort. En dan sluit het af met de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dat kun je laten terugslaan op Jezus Christus, maar grammaticaal kan dat ook helemaal. Je kunt het ook terug laten slaan op het begin van deze zegen. begin van vers 20, de God nu des vredes. Dus dat het slaat op God de Vader, die de God des vredes genoemd wordt, en dat hem vooral hier heerlijkheid in alle eeuwigheid wordt toegebracht. We moeten dat natuurlijk ook weer niet te zeer van elkaar scheiden. Ook zeker omdat we in vers 15 gelezen hebben dat we goden moeten opofferen door Christus, een offerande des lofs. He, dus God krijgt heerlijkheid door Christus. En dan zie je ook weer dat de dingen bij elkaar horen. God krijgt heerlijkheid door Christus. Dat is de zegenbede en de lofprijzing. Dan komen er tenslotte in de laatste vier versen nog vier losse dingen, als ik het even zo mag noemen, naar voren, die we nu kort langslopen. Vers 22, doch ik bid u, broeders, en daar staat eigenlijk ik smeek u, ik vermaan u, zo kun je het ook vertalen. Ik bid u, broeders, verdraag het woord van deze vermaning. En daarmee doelt hij terug op de hele brief. Hè? En juist omdat hier dat woord vermaning staat, dat is weer een van de argumenten, hebben we eigenlijk helemaal de allereerste keren al gezien, dat men zegt, je moet dit boek niet zozeer zien als een brief, hoewel het de afsluiting wel op een brief lijkt, maar de rest van het boek meer zien als een preek, een uitgeschreven preek. En daar zou dit woord vermaning ook op kunnen slaan. Nou is dat woord wat hier voor vermaning staat eigenlijk een woord met heel veel verschillende betekenissen in het Grieks. En dat kan ik wel uitleggen als ik vertel dat het woord wat hier staat heel veel lijkt op het woord, of het is eigenlijk hetzelfde woord of van hetzelfde afgeleid, als de Heer Jezus het heeft over de komst, Johannes 14, 15, 16, de komst van een andere trooster. Hè? En dat woord voor trooster, dat is eigenlijk hetzelfde woord als, of troost zou je dan eigenlijk moeten zeggen, wat hier voor vermaning staat. En dan zie je al dat het een woord is met een hele brede betekenis. Parakleet, dat woord wordt in de kerk wel eens gebruikt, dat is het woord en dat heeft dus een hele brede betekenis. Het zou dus kunnen zijn dat hij het hier vooral bedoelt als verdraag het woord van deze vertroosting. Een troostwoord en dat hij zo zijn brief typeert. Persoonlijk denk ik toch dat de vertaling vermaning iets meer op zijn plek is en dat kan dus ook gezien die brede betekenis van dat woord, omdat hij dus voortdurend wel een waarschuwende, een aansporende toon aanslaat in de brief. Dus na de uitleggedeeltes, als hij een toepassing maakt, is het vaak een vermaning of een aansporing. Dus uiteindelijk denk ik dat dit wel een terechte vertaling is. Verdraag het woord van deze vermaning. Tegelijk moet je ook weer zeggen, de troost staat er ook in. Dus dat moeten we dan toch ook maar even noemen. En hij voegt eraan toe, want ik heb u in het kort geschreven. Dan zult u misschien zeggen, nou, ik ken wel kortere boeken in het Nieuwe Testament. Maar aan de andere kant moet je ook bedenken, als je het achter elkaar doorleest, dan is het ook weer niet heel erg lang. Hè? Het heeft misschien wel zelfs de lengte van een preek bij ons. Misschien iets langer, maar het is ook weer niet zo lang bijvoorbeeld als de Korinthebrief of de Romeinenbrief. En vooral moet je bedenken dat de apostel regelmatig geschreven heeft, bij verschillende versen, ik zou u hier nog veel meer over kunnen zeggen. Ik zal me bekorten, maar ik wilde hier graag nog veel meer over schrijven. En als hij dat dus houding zijn brief geschreven heeft, dan kun je je voorstellen dat hij zegt, ik heb u in het kort geschreven. Dus dat is vers 22 een oproep om zijn boodschap te aanvaarden. Vers 23. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Nou, de naam Timotheus, die kent u goed uit de Bijbel. Het is wel even de vraag of het dezelfde Timotheus is. Ja, dat kunnen we nergens uit afleiden. En dan bedoel ik natuurlijk de Timotheus aan wie ook Paulus zijn brieven schrijft. En over wie we ook in Handelingen lezen. Maar goed, waarschijnlijk is dat toch wel het geval. En dan wordt er over Timotheus gezegd dat hij losgelaten is. En dat zou kunnen slaan, het zou kunnen slaan op gevangenschap. Dat hij gevangen genomen is en nu weer vrijgelaten is. Maar dat hoeft niet per se. Want dat woord losgelaten komt bijvoorbeeld ook voor als het gaat in Handelingen 13 over Paulus en Barnabas, die door de gemeente uitgeleide worden gedaan. En dan staat er, toen we met hen gebeden hadden, lieten wij hen gaan. Daar staat precies hetzelfde woord. Dus het kan ook betekenen laten gaan. En dat zou betekenen dat Timotheus een bepaalde opdracht heeft gekregen, die hij nu aan het volbrengen is. Dat kan allebei, dus gevangenis of een bepaalde opdracht. En hij voegt eraan toe, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Dus daaruit spreekt dat de apostel spoedig de geadresseerden hoopt te ontmoeten en hij hoopt dat te doen samen met Timotheus. 24. Een opdracht om de groeten over te brengen, al uw voorgangers en al de heiligen. Het woordje voorgangers zijn we natuurlijk al eerder tegengekomen. Ze moesten hen onderdanig zijn, vers 17. En het woordje heiligen komen we natuurlijk ook vaak tegen in het Nieuwe Testament. Als aanduiding voor al degenen die bij Christus horen, apart gezet om hem te dienen. Uw groeten die van Italië zijn, staat er dan. En dat is ook weer een zinnetje waar je meerdere kanten mee op kunt. Het meest logische is om te lezen, hij is zelf in Italië en hij doet de groeten van degene die ook in Italië zijn. Maar dat hoeft niet per se. Het kan ook zijn dat hij heel ergens anders is en dan de groeten overbrengt van een aparte groep mensen die oorspronkelijk uit Italië komt. De Italiaanse groepering, om het zo te zeggen. Zo zou het ook bedoeld kunnen zijn. Zoals je bijvoorbeeld Aquila en Priscilla hebt, die oorspronkelijk uit, ook uit Italië kwamen, maar in Korinthe, als ik het goed zeg, woonden. Of in ieder geval in een andere stad. Dus in een Griekse stad. Dus dat zou ook bedoeld kunnen zijn. En dan eindigt tenslotte het laatste vers, de genade zij met u allen. Korte afsluiting, zoals die ook in de brief aan Titus bijvoorbeeld tegenkomen. En net hadden we de lange afsluiting, vers 20 en 21, de lange zegenwens. Nu de korte zegenwens, de genade zij met u allen. En als ik dat woord genade noem, dan hoef ik denk ik ook niet lang te praten om duidelijk te maken dat het ook vaak is teruggekomen. Denk aan hoofdstuk 4, vrijmoedigheid. Met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Vers 28, de oproep om de genade vast te houden. En als je in hoofdstuk 13 kijkt, even een goede blad erbij pakken, dan stond daar, het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Echt een kernwoord uit deze Hebreeënbrief.